Welkom bij onze tweede corona-podcast. Welkom, wij vonden het heel leuk om te maken de vorige podcast. En we hadden daar zowaar ook een paar leuke reacties op gekregen. Nou, dat zien wij natuurlijk als een aanmoediging. Dus vandaar dat wij vandaag bij elkaar zijn gaan zitten. En met elkaar eens na gaan denken over hoe overleef ik quarantaine. Want dat is wel een dingetje natuurlijk. We zitten, als het goed is, allemaal zoveel mogelijk thuis. En als we niet thuis zijn, dan gaan we alleen voor de meest noodzakelijke dingen naar buiten. Een boodschapje doen en wat is nog meer noodzakelijk?
Podcast
opnemen.
Oeps. Rondje lopen.
frisse neus halen. En voor de rest zit je thuis. En wij ook. Dus wij dachten, laten we eens bij elkaar gaan zitten. Om eens met elkaar van gedachten te wisselen. Hoe doe je dat nou? Hoe overleef je nou zo'n quarantaineperiode? Maar voordat we dat doen, misschien is het goed om eerst even een beetje bij te kletsen. Hoekstra, wat gebeurt er zoal bij jou in je leven? Hoe ziet deze tijd voor jou eruit?
Leuk dat je het vraagt.
Graag gedaan.
Ik kom net terug van een paar dagen bij mijn ouders. Die wonen in Dordrecht. Het grappige is, ik zat woensdagavond had ik een videokring met wat vrienden van mij en we herkenden allemaal eigenlijk hetzelfde, dat als je weer bij je ouders bent of bij het gezin waar je uitkomt, dan moet je weer helemaal terug in die structuren die je toen had. En dat is best wel een uitdaging of zo.
Je ouders kunnen misschien meeluisteren.
Deze ga ik zeker niet opsturen, maar... maar je zit weer helemaal, ik ben helemaal gewend aan mijn eigen huis nu. Ik woon in een appartementje, maar wel zo'n redelijk, het is zo'n flatje van 3 hoog, weet je wel. Daar vind ik bijvoorbeeld ideaal dat we gewoon zo'n ouderwetse kachel nog aan hebben waar je aan kan draaien, weet je wel. Dan heb je het gewoon direct binnen een half uur warm. Dat weet je dan gewoon als je het koud hebt, weet je wel. En als je het warm hebt, draai je weer terug. Maar... tegenwoordig die moderne huizen, dat is vreselijk. Die hebben allemaal zo'n centrale verwarming. En dan zet je hem op 19,5, staat hij dan al. Nou ja, dan denk je, het is toch een soort zomertemperatuur. Hè? Als het buiten bijna 20 graden is, dan is dat veel. Maar ik heb gewoon 3 avonden kou geleden. Want dat je op een gegeven moment om 11 uur zoiets had, ik ga maar slapen om het gewoon warm te hebben, weet je wel. Nou ja, dat soort dingen. En dan denk je, dat is dan je ouderlijk huis, waar je het eigenlijk luxe zou moeten hebben. Ja.
Misschien was het wel hun tactiek.
Ja, dat zou kunnen.
Hoe overleven quarantaine, zo snel mogelijk mijn kind uit mijn huis.
Ja. Zo, we zaten zelf met 10 truien aan. Nee, maar en zo meer van dat soort dingen. Dat je denkt, ik doe dit in mijn huis, doe ik dit tegenwoordig gewoon heel anders. Dus ik ben helemaal die gezinssituatie ontwend. Maar goed, wel goed om af en toe even je ouders te zien. En ze
toch,
waren...
Toch wel.
Toch wel. Nee hoor, was hartstikke leuk. En ze waren gezond. Mijn ouders waren 2 weken geleden of zo, waren ze ziek. Vooral mijn moeder was toen ziek. Maar die zijn inmiddels weer helemaal opgeknapt. En mijn moeder, die is dan knettergek. Die gaat dan in de tuin liggen, in de bikini, weet je wel. Als het 10 graden is of zo. Dus, want wij hebben een tuin waar geen wind in kan komen, weet je wel. Dus dan denken ze dat het... dat het meteen een soort Turkse zon is. Nou,
Turkse zon?
Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Een Turkse zon?
Ja, mijn ouders wonen op het... dit adres moet ik eigenlijk niet zeggen.
Dordrecht? Oké, ik ben al aardig ver.
Dordrecht, ja.
Ergens in Dordrecht wonen ze. En dan, dan noemen ze altijd de straatnaam in combinatie met de Costas del...
en dan de Turkse zonstraat.
Volgt die straatnaam, weet je wel. Dus ja... Maar wel lachen. Lachen om al die dingen weer van tijden geleden weer. Of tijden geleden, het is net alsof ik al jaren niet meer bij mijn ouders ben geweest.
Je bent al bijna 40, hè?
Ja, ik ben al bijna 40, daarom.
En Farwijk dan?
Ja, ik ben ook veel thuis. En af en toe dan ga ik even de deur uit. Laatst even iemand naar het ziekenhuis gebracht. Kook ik voor...
Wacht even.
Voor een paar families soms.
Wie heb je naar het ziekenhuis gebracht en waarom?
Nou, ik ben dan ingeschreven bij zo'n zorg en welzijn.
Als coronachauffeur.
Als coronachauffeur.
En jij gaat hier bij mij aan tafel zitten.
Ik heb nu zo'n. ik heb ook zo'n. Zo'n
kan echt niet.
Zo'n nieuw beroep, weet je wel? Coronachauffeur. ja. Nou ja, tenminste als mensen bij mij in de auto durven natuurlijk. Maar nee, maar dus ik probeer zo nu en dan een beetje de mensen in mijn omgeving te helpen die nu wat weinig. Hulpmiddelen hebben.
En hoe werkt het dan als coronachauffeur? Hoe word je opgeroepen enzovoort?
Nou ja, dat gaat gewoon heel simpel, gewoon via WhatsApp. Dat probeer ik te doen, maar dat heb ik maar één keer gedaan. En gewoon afstand houden en zo, en dat soort dingen.
Maar er was iemand die echt corona had? Die echt
nee. Oh, okay. Nee. Nee, sommige mensen die moeten ook voor andere redenen naar het ziekenhuis.
Ja, dat hoopte ik ook.
Ja. Nou, gelukkig kan dat nog steeds. Omdat alles nu natuurlijk zo anders is, hebben niet... Heeft niet iedereen de mogelijkheid om dat dan te fixen. Dus dan zorgen er een paar instellingen voor dat zeg maar de vraag en aanbod een beetje aan elkaar gelinkt wordt. En ik had aangeboden van, nou joh, ik wil helpen. Ik vind koken leuk. Dus ik dacht, nou ja, best wel, families zijn natuurlijk nu heel erg druk met de kinderen, weet je wel. Je bent moeder,
of vader,
juf, schoonmaakster, kok, nou weet ik veel hoeveel niet allemaal. Dus ik denk, nou ja, kan ik ook een beetje helpen. Dus dat is voornamelijk een beetje familie geweest, maar ook wel wat andere. Dus dan maak ik gewoon een lekker flinke pot met curry. Of pan, hoe noem je dat?
pan curry.
Ja, gewoon lekker, man. Dus ga ik helemaal losgaan. ja, dat is echt lekker. Nasi, heerlijk. Ja. En dan gewoon geen pakjes, maar
maak je
alles
dat alleen
in
Nunspeet of doe je dat ook wel eens in Apeldoorn?
Nee, dat doe ik alleen in Nunspeet, ja. Ja, jammer is dat, ja. Ja, dus nee, dat vind ik heel leuk om te doen. En verder vind ik het lastig om even te zoeken naar structuur. Dus voor mijn gevoel is het elke dag dezelfde dag, zeg maar. Ik heb nog niet helemaal mijn weekend vibes gehad. Maar het heeft misschien bij mij even tijd nodig om regelmaat te krijgen. Als flexibel persoon zijnde. Dus, maar goed, ik hou het aardig vol. Ik voel me prima.
En je verveelt je nog niet?
Nee.
Nee, want je zoekt wel naar structuur, maar je verveelt je niet.
Nee, alles gaat gewoon door elkaar heen. ja, dus dat is heel
chaotisch.
Ik verveel me niet.
Je dacht niet voor mij.
ja, het gaat heel snel.
Ik zie ook niet hoe dat een tegenstelling is. Ik denk, hoe meer structuur, hoe eerder er verveling op.
Ja, dat zit misschien ook wel in.
dus moedig jij mij nu aan om vooral geen regelmaat te krijgen?
Zeker geen structuur, dan ga je het minst snel vervelen, denk ik.
Oh, ja, nou, wie weet.
en Joël, hoe is
ja, het? Ja, oh, dank je. Lief dat je het vraagt.
Ik denk,
ik had toch geen zin om te horen.
ik had me toch maar eens geïnteresseerd doen. Joël, hoe is het met jou?
Ja, met mij gaat het goed. Het is wel gek. Ik vind het... wij hebben twee hooligans thuis. Eentje van 1,5 en eentje van 3. Dat zijn hele lieve jongens die soms wel heel goed weten op precies welke knoppen ze moeten drukken om mij een beetje over de klink te jagen. En ik ken de valkuilen. Eén hele grote valkuil is op je telefoon gaan zitten kijken. Als je op je telefoon gaat zitten kijken terwijl je twee mini-hooligans in huis hebt, dan weet je zeker dat het binnen een kwartier het hele huis ontploft is. Dus dat moet je niet doen.
Want jij gaat dan op je telefoon kijken als zij irritant doen? Of is dat een soort reactie van jou?
Nee, kijk, net zoals wij allemaal heb ik ook zo'n reflex in mijn leven. Dat ik heel gauw gewoon even mijn telefoon erbij pak. Oh, Instagram checken. Oh, even checken, heb ik een appje? Oh ja, ik heb een appje. Oh, even reageren. En dan vanuit het appje gereageerd. Hey, ik heb nog een appje, nog even reageren. En oh, wacht even, wat is hier gebeurd? Weet je wel? En dan is de hele huiskamer is dan één grote... bende.
Een grote speeltuin.
ja, en dan is het wel... dan moet ik heel erg mijn best doen om een beetje erbij te blijven. Dus ik moet niet op mijn telefoon kijken. Dat is het belangrijkste. En het tweede is, we moeten een dagprogramma hebben. Dus dan gaan we aan het begin van de dag zitten. Maken we een tekening van de dag. Dus wat gaan we deze dag doen? Maken we een heel dagprogrammaatje.
Ja?
En dat werkt heel goed. Dus als ik en mijn telefoon aan de kant leg en ik heb een dagprogrammaatje... Ja, dan blijft het ook 90% van de dag gezellig. En dan hebben we het super naar ons zin met elkaar.
En wat staat dan op de dagprogramma?
Nou, dat moet je niet al te veel bij voorstellen. dat begint bij broodje eten. Dan wassen en aankleden. Of andersom, een beetje afhankelijk van welke dag het is en waar papa zin in heeft. En dan gaan we naar de speeltuin of we gaan het bos in. Dat is zo'n beetje het enige wat nog kan. En dan gaan we weer een broodje eten. Nou, dan gaat de jongste slapen, de oudste televisie kijken. Niet te lang natuurlijk, want dat mag allemaal niet. Maar ik merk wel, in deze periode mag hij iets meer televisie kijken. Dat heb ik al wel ontdekt. En daarna gaan we nog wat knutselen met elkaar. En dan helpen ze met koken soms. Ik laat ze geen aardappels schillen, want dat gaat niet helemaal goed. Maar er zijn al best wel veel dingen die ze kunnen en leuk vinden om te doen. Mijn vrouw is daar wat beter in dan ik, hoor. Ook het knutselen. Ik ben toch meer van orde en structuur. Niet zozeer in mijn eigen leven, maar daarom moet alles eromheen wel ordelijk en gestructureerd gaan. We gaan in de tuin spelen of even een kwartiertje dansen met muziekjes. Nou, dat soort dingen staan bij ons op het programma.
En dan doe jij ook mee met dansen?
Ik doe het zeker, ja, tuurlijk. Ja, waarom zou ik niet meedoen met dansen?
Dus op TikTok ben jij te vinden?
Ik ben niet op TikTok te vinden. Nee, ik doe niet alles voor.
Hoort er eigenlijk wel bij als jeugdwerker, toch?
Ik doe niet alles voor de likes.
Ik heb laatst mijn eerste TikTok-post opgenomen.
Dat weet je niet.
Ik sta er zelf niet op, maar.
Maar even tussendoor. Zei Farwijk nou dat je als een beetje jongere werker toch wel op TikTok moet zitten? Ja, want die jongen die zit dus en niet op Instagram en niet op Facebook.
En hij kijkt geen tv.
En hij kijkt geen tv. Hij heeft nog maar net WhatsApp.
Dit jongen leeft praktisch onder een steen. Ja.
Het is gaat heel goed.
Totaal onbereikbaar. Daarom gaat het heel goed.
Ik heb tegenwoordig
en
dan
wordt ook
Facebook.
Nog eens een keer een nunspeet.
Ja, een nunspeet ook, ja. Corona epicentrum tegenwoordig. van Gelderland.
Heftig. Maar je hebt tegenwoordig Facebook?
Ja, je kunt me op Facebook vinden.
Sinds wanneer?
Nou, sinds 2-3 weken of zo, denk ik.
Oké. Ik had je laatst gezocht, maar dan heb je me misschien wel geblokkeerd. Dat zou je goed kunnen.
Ja, nee, ik heb bepaalde personen. heb ik even van tevoren al was opgezocht.
Ja, dat snap ik ook wel.
Ja.
Het thema van deze keer hebben we gekozen: hoe overleef ik quarantaine? Nou, ik ben wel benieuwd. Hoekstra, jij vertelde net al, jij bent ondergedoken bij je ouders geweest.
Ja, voor enkele dagen. Ja.
Maar dat viel dus een beetje tegen.
Nou ja, nee. We moeten het niet te zwart maken. Het was, nee hoor, maar dat is wel wennen weer in die voor
en verder?
Dagen.
En verder, werk je nog een beetje? Wat verveel je je? En wat doe je als je je verveelt?
Het is wel lastig. Wij zijn dus jongere werkers en dan is contact toch wel iets belangrijks. Niet alleen met jongeren zelf, maar ook met vrijwilligers bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk allemaal lastiger. En je ziet ook wel dat mensen tijdens de crisis, dat ze weer teruggaan naar de basisdingen. Hè. Eerst wil je je gezin, daar wil je oppassen. Je wilt zorgen dat je eigen werk oké is. Dus
gezondheid.
Ja, het is in die zin is jeugdwerk dan soms weer even te. Dat staat dan weer even wat meer on hold, zeg maar. En dat is wel een uitdaging. Dus hoe ga je daarmee om? En zijn er wel een aantal creatieve initiatieven van de grond gekomen. Hè, zoals onder andere deze podcast. Maar ook bijvoorbeeld zondag hebben wij een livestream. Jongerendienst gehouden. Dus dat is ook erg leuk. Was voor en door jongeren zo'n beetje. Er ontstaan wel weer nieuwe dingen. En je bent heel snel, in korte tijd, ben je al je kennis over livestreams en over filmen en wat al die dingen aan het opschalen. Ondanks al die initiatieven heb ik ook wel momenten dat ik denk van, ik kan er even helemaal niks mee. En dat ik inderdaad een beetje wat meer verveeld ben. En dat je ook wel weer heel erg gaat nadenken over wat ben ik allemaal aan het doen in mijn leven. Ben ik blij met de dingen die ik doe? Waarom ben ik ze gaan doen? Dus het is als het ware weer een nieuwe fase waarin je alles weer even gaat overwegen. Hè? Hoe ben ik hier terechtgekomen en ben ik tevreden? En waar ik ontevreden ben, wat wil ik voor de toekomst? Dus ik merk wel dat ik veel ga nadenken deze periode. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
Ja, nee, dat herken ik wel. Ik probeer zelf zo nu en dan een berichtje te sturen naar de jongeren. En ik had laatst ook een filmpje gestuurd om een leuke manier gebed en ook bidden voor mensen die in de zorg werken te introduceren. Dus ik had een filmpje waarin ik dus mijn handen was. En tijdens handen wassen bid ik dus voor mensen in de zorg. En binnen Ecclesia hebben we ook een paar mensen die in de zorg werken. Dus die noem ik dan ook bij naam. Daar bid ik dan ook voor. Ik bid voor de mensen die op de IC liggen.
Mooi.
Dus dat is wel echt wel heel gaaf. En dus dan dat doe ik dus terwijl ik mijn handen was. Dus zeg maar, laat zeggen dat ik als ik 10 keer mijn handen was, dan bid ik zeker wel 7 keer van die 10 keer echt ook voor die mensen in de kerk. En dus dat vond ik een heel mooi initiatief. Dus dat had ik door middel van het filmpje ook aan de jongeren laten zien en verteld. Maar goed, je bent natuurlijk de hele tijd bezig met, oké, hoe sta ik op de film, weet je wel? Dus je bent niet zo heel bewust bezig met, hoe was ik mijn handen? Dus een van de eerste reacties die ik dus kreeg, was dat ik het dus verkeerd deed. Dus dit is een beetje part of my life, story of my life. Dat ik dan weer een beetje door de mand val. Dus ik had niet 20 seconden mijn handen gewassen. Dus luisteraars, 20 seconden je handen wassen. Goed overal langs, vergeet ook je polsen niet. Die tip kreeg ik nog. En je duim. Dus je duim ook even goed. Zeg maar dat je met je ene hand je duim vasthoudt. En goed, ja. En natuurlijk, ik zei tegen een van die mensen die dus in de zorg werkt. Ik zeg, joh, ik bid voor jullie elke keer als ik mijn handen was. En hij zei, ja, en vergeet ze niet af te drogen. Dat vond ik ook wel een goeie. Ik denk, oh ja, tuurlijk. Dus ook tijdens het afdrogen bid ik nog voor de zorg. En dat is natuurlijk erg belangrijk, hè, dat je ze goed afdroogt. Dus bij deze mag ik het even recht zetten. Maar voor iedereen in quarantaine, was je handen. En terwijl je handen wast, bid voor mensen in de zorg. En als je persoonlijk mensen kent, dat is juist mooi om voor die mensen te bidden.
Mooi.
Zo proberen een beetje in quarantaine het geloof ook erbij te betrekken. En toch ook dat je probeert een zegen te zijn voor de mensen. Dus make the best of it, zeg maar.
Ja. En zijn jullie nou ook meer aan het gamen of bordspelletje aan het spelen of aan het lezen? Of
ja, spelletjes.
Ja? Ja,
doe ik nu meer, ja. Ik heb zelfs Rummy Cup, vind ik erg leuk. Maar die kun je dus ook op je telefoon doen.
Jij bent weer aan het Rummy Cup.
Ja, we hebben aan het Rummy Cup gestaan. Een Israëlisch spel, hè. Dus even bij deze hebben Israël ook genoemd in deze podcast. Nee, maar goed. Ik weet niet of de jongeren dat begrijpen. Maar dus spelletjes vooral. Ja, gamen en zo, dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Netflix ook niet.
Ja, ik heb dus een paar vrienden die Call of Duty voor de telefoon hebben ontdekt. En dus sindsdien ben ik dat ook gaan doen. En dat is wel geniaal.
Want ik krijg wel wat appjes door inderdaad van Call of Duty en net nog eens. Zullen we weer Age of Empires doen? Dat deden we vroeger ook al.
Ja. Maar Call of Duty op de telefoon, dat is dikke tip.
Waanzinnig hoe dat werkt. Dat is, want je denkt dan, dat is veel minder dan op de Xbox of weet ik veel. Maar het is, je kan dus gewoon, je moet het eigenlijk proberen. Maar je kan dus gewoon met je linkerduim kunnen een beetje rondlopen, spullen pakken. Er zijn allerlei verschillende spelvormen. En het mooie is, je kan dus met je vrienden spelen. En dan kun je ook nog een soort bellen tegelijkertijd. Dus je kan je microfoon gewoon aanzetten. En dan kun je gewoon met elkaar praten, terwijl je allebei thuis zit. Dus als je je echt stierlijk verveelt, dan
Nou denk ik wel dat dit eerder een tip is voor oude mannen zoals wij. Want ik denk dat onze jongeren deze tip niet hoeven te krijgen. Die weten dit al lang.
Nee, ik denk dat de gamers dit al wel hebben uitgevonden, ja.
Beetje in de trend van evangeliseren kun je leren. Kun je mooi dan af en toe
terwijl je mensen kapot aan het schieten bent.
Wat krachttermen. Eventjes als je dat dan hoort. Dat je zegt, prijs zijn naam of zo. Of, nou ja, misschien als je met vrienden doet, dat ze wel net de taal gebruiken. Maar ik weet niet hoe dat eraan toe gaat. Call of Duty. Maar,
Je kan ook met willekeurige mensen online spelen. Dus ik zat laatst met een paar Spanjaarden zat ik in een team.
Oh,
en zo. Dus dat doen we. Ja. Kan je maximaal evangeliseren.
Ja. Gezellig kletsen ook.
Ja. Ja. Gewoon af en toe even Jesus loves you.
Ja. Ola. En jij dan, Joël? Wat is jouw...
Nou ja, wat ik net al een beetje vertelde. Kijk, kinderen. Verveling, daar is bij ons er nog niet van gekomen.
Nee, nou, hooligans. Je hebt kinderen, ja. Je hebt thuis hooligans. Ja,
dus
ja.
Daar is geen sprake van verveling. En elk moment dat ik even ruimte heb, ja, dan ben ik wel weer aan het werk. Dus bij ons is er nog geen verveling. Maar ik vind het wel, het is heel gek, want we kunnen dus niet, we kunnen niet naar familie toe. Onze jongens ook, geen neefjes en nichtjes waar ze mee kunnen spelen, niet naar opa en oma toe. Dat is wel, nou, ik vind dat wel moeilijk. Dat vind ik wel een ingewikkeld ding, zeg maar. Dat je, nou, zeker sinds we kinderen hebben, is familie wel weer heel erg belangrijk geworden. Dus voor onze jongens belangrijk geworden, maar ook voor onszelf. En dat je elkaar dan niet gewoon even kunt zien, dat vind ik wel, dat vind ik moeilijk.
Ja.
En laatst stond mijn moeder even aan de deur. Die kwam iets brengen, vond ze leuk, een leuke verrassing voor ons gebracht. En die had het voor de deur gezet. En toen had Jonathan, onze zoon Jonathan, die had de deur open gedaan. En die had oma gezien en die had gezwaaid naar oma. En die was toen weer naar binnen gekomen. En hij vertelde dat verhaal later aan Ilona, mijn vrouw. En toen vroeg Ilona aan hem, en heb je oma toen ook een knuffel gegeven? Toen zei hij, nee, want dat mag niet. En toen zei ze, oh, goed zo. En toen zei ze, dat was een zin waarvan ik niet had verwacht dat ik hem ooit uit zou spreken.
Zo, ja.
Wat
ja.
Goed dat je oma geen knuffel gegeven hebt. Weet je wel, dat is... Ja, en dan komt het wel even dichtbij over wat het dan doet of zo. Zo'n quarantaine. En
maar je denkt echt van, gebeurt dit nu echt, zeg maar?
Ja, dat je dus, nou ja, dat je dus je zoon van 3 vertelt, oh, wat goed dat je oma geen knuffel hebt gegeven. Dat is echt zo tegennatuurlijk. En nou ja, dat legt ook wel een ander thema bloot, denk ik. Waar, nou ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, maar... Kijk, op het moment dat je gewoon lekker in het leven staat, dan kan je best wel even 1 of 2 weken, 3 weken thuis zitten. Maar ik denk wel, ik voel hier al wel een stukje eenzaamheid in terugkomen, weet je wel. Terwijl ik heb gewoon mijn kinderen en mijn vrouw om me heen. We hebben het goed met elkaar, we hebben het gezellig in huis. Maar dan toch, omdat de andere mensen waar je ook van houdt, die je ook graag zou willen zien, dat je die niet kunt zien, dat voelt wel eenzaam. Op de een of andere manier.
Zelfs binnen het gezin voelt het eenzaam voor jou? Of?
Ja, er zijn verschillende soorten eenzaamheid, denk ik. Je hebt de vorm van eenzaamheid dat je niemand om je heen hebt en dat je alleen bent. En dat je dat is een vorm van eenzaamheid. Je hebt ook de vorm van eenzaamheid dat je heel veel mensen om je heen hebt, maar met niemand verbinding hebt. Dat is ook een vorm van eenzaamheid. Maar dat de belangrijke mensen in je leven die je om je heen hebt, waar je geen... We facetimen wel en we bellen wel, maar die echte verbinding die je kunt hebben, die mist nu gewoon. Ja, daar zit ook wel een vorm van eenzaamheid in.
Ja, ja.
En ik denk ook een vorm van verdriet. Van, ja, misschien zelfs wel een beetje van rouw, maar dat je gewoon, omdat het allemaal niet meer kan, moet je dat een plek geven, moet je het verwerken.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan? Zeker als je... Nou, Joël zit dan nog binnen de gezinssituatie. Je hebt ook genoeg mensen die dus alleenstaand zijn. Of oude mensen die alleen zijn. Je hebt verschillende groepen mensen natuurlijk die om een of andere reden alleen zijn. En dan heb je dus een soort van rouw, zeg je eigenlijk. Maar ja, hoe werkt rouwen?
Ik denk... Zeg maar, los van je situatie, dat we er op een bepaalde manier allemaal mee te maken hebben. We hebben er denk ik allemaal mee te maken. En dan ja, kun je gewoon... Het is natuurlijk, het kan heel erg onrustig voelen als je verdriet hebt. Of dat je merkt van, hey, ik moet hier gewoon heel erg aan wennen, zeg maar. En dat negatieve gevoelens naar boven brengt. Dat een soort van rouw eigenlijk, kun je dat zeggen. En het is wel iets wat wel tijd nodig heeft. Waar je niet de hele tijd van kunt gaan vluchten. En ik denk bijvoorbeeld dat wel op de loer ligt. Hè, van als we dan die onrust hebben of die verdriet hebben. Of wat een beetje dat rouw ervaren. dat je dan snel denkt van oké, ik ga weer even gamen of ik ga weer even Netflixen of ik ga weer even lezen of wat anders doen of weet ik veel wat.
Ja.
Maar dat het ook oké is om gewoon verdriet te hebben. Om gewoon bij wijze van spreken dat je gewoon dingen opschrijft van hey, dit kan ik nu niet doen, dat kan ik nu niet doen. Dat je het gewoon ook tastbaar voor jezelf maakt. En dat is heel goed, denk ik ook. Dat je, ja, dat je daar woorden aan geeft, dat je daar een plek aan geeft. Want dan kan op een gegeven moment die onrust ook langzamerhand rust worden. Zodat je ook echt er goed mee om kan gaan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je aandacht geeft eigenlijk, hoe gek dat en hoe tegenstrijdig dat misschien ook voelt, aan je onrust en aan je verdriet.
Ja, dus het is eigenlijk een soort erkennen van de situatie. Van de niet ontkennen in zekere zin door te gaan Netflixen of dat soort dingen. Maar het erkennen van, hey, er is iets ergs gebeurd en dat heeft ook serieus invloed op mij. En wat doet het dan precies met mij? En dat ga je langzaam op een rijtje zetten. Misschien wel door te schrijven of zo. En daardoor kun je langzaam in die rust komen, eigenlijk.
Ja, of dat je het in ieder geval een plek kunt geven. Dat je, ik denk ook zo van, het is zo belangrijk dat we goed omgaan met dingen in ons leven die op ons afkomen. En hoe doe je dat, weet je wel? En ik denk dat als je een beetje tot rust kan komen in de verschillende situaties die in je leven op je af kunnen komen, dat dat je de mogelijkheid geeft om er goed mee om te gaan. Om misschien kalm te blijven. Dat je je soms ook even je emoties niet de baas laat zijn, want dat is natuurlijk soms helemaal niet zo heel goed. Omdat emoties kunnen natuurlijk heel erg veranderen. En dan kunnen we dingen beslissen of doen waar we later misschien spijt van hebben. Maar dat je juist tot rust kan komen. En ik denk ook, wat ik heel mooi vond, is wat ik laatst hoorde in een preek. Was dat deze situatie, die gaat gewoon onze verstand te boven. Weet je, we kunnen het niet begrijpen. Maar dan is er God die zegt in Filippenzen 4 van hey, maar ik wil jou mijn vrede geven die alle verstand te boven gaat. Die ook te boven gaat wat jij niet begrijpt. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht van hey, er zijn zoveel dingen nu op dit moment die we niet begrijpen. Die we heel moeilijk vinden, waar we verdriet om hebben, waar we misschien rouw om hebben, wat we negatief ervaren. En dan is er een belofte van God eigenlijk die zegt hey, maar al die dingen die je niet begrijpt, alles wat zo moeilijk is, daar heb ik vrede voor. Zodat je er op een goede manier mee om kan gaan en dat je er goed doorheen komt.
Hmm.
Ik vind dat wel een hele mooie belofte van God. En iets juist in deze tijd, dat we als christenen daarin stappen mogen zetten. En dat we daar ook van mogen laten zien. En de mensen om ons heen. Van hey, er is vrede voor jou. Er is vrede van God. Want God houdt nog steeds van iedereen. God houdt nog steeds van de mensen om jou heen.
Hm.
En hoe we ze kunnen liefhebben en hoe we aandacht voor ze kunnen hebben. Is niet alleen door te kloppen op het raam te zeggen, hey, hoe gaat het? Kan ik nog een boodschapje voor je doen? Of wat dan ook. Maar ook om gewoon te vertellen dat als ze het moeilijk hebben, dat de vrede van God er ook voor hen is. Dus ik denk ook dat dit ook weer een mooie tijd is. Misschien is dat soms best wel moeilijk of spannend. Maar om ook over God te vertellen.
Nou, dat. Maar ik hoorde je net ook zeggen over, als je last hebt van die eenzaamheid, dat je wel heel erg vast kunt blijven zitten in die eenzaamheid. En dat dat heel erg veel onrust geeft. Maar dat je juist door daar uiting aan te geven, dat je daar rust in kunt gaan vinden.
Ja, dat je het een plek geeft.
Ja, dus eigenlijk dat je even, in plaats van dat je vlucht van die onrust, dat je door die onrust heen gaat om daarachter rust te vinden.
Ja.
En dus niet je onrust te verdoven. Nou ja, op welke manieren we dat allemaal kunnen doen.
Ja.
Maar er juist voor te kiezen om dat even ruimte te geven, die onrust. Zodat na die onrust, zodat de onrust op een gegeven moment plaats kan gaan maken voor rust.
Ja.
Vond mooi wat je zei over dat je dat gewoon op kunt schrijven, zeg maar. En toen dacht ik, dit zou juist ook een periode kunnen zijn waarin heel erg veel creativiteit losbarst.
Hmm.
Dus ja, misschien is het voor jou niet zozeer het ding om dat als een lijstje op te schrijven. Maar veel meer om er een mooi gedicht van te maken. Of schrijf er een lied over. Of maak er een schilderij van. Of hoe uiten mensen zich creatief? Maar dat kan op zoveel verschillende manieren. Zoek eens een mooie weg om dat te uiten. In plaats van dat je ervoor kiest om je te verdoven. Met weer een nieuwe serie aanzetten. Of Call of Duty te spelen.
Nou, maar het is wel mooi, hè? Want je hebt zo'n heel bekend lied. It is well with my soul.
Ja.
Dus even een goede Nederlandse vertaling is. Dat het goed mag gaan. Of
dat je... Nou ja, het is. Er zit een bepaalde. Het is goed met mijn ziel, zeg maar. Dat is de letterlijke vertaling.
Ja.
Maar hij gaat een stuk dieper dan dat.
Ja.
Ja. Ja, dat is die. Jij had het net over die vrede van God die alle verstand te boven gaat. Ik vind ook altijd. Dat woordje shalom komt ook in me op, weet je wel. Dat, dat is ook zo'n. Ja, dat betekent niet gewoon een soort van oppervlakkige vrede, maar dat is een soort van vrede die heel diep gaat. Zeg maar.
Ja. En, dat is het, hè? It is well with my soul. Het is iets wat,
shalom.
Wat diep gaat. Ja, ja, shalom. En ik denk dat dat. Dat is denk ik zo kostbaar. Als je dat mag hebben. Want ik vergelijk het altijd, en dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel, zoals Psalm 1 bijvoorbeeld. Van een boom die dan geworteld en gegrondvest is. Waardoor er, en net zoals dat Jezus zegt, hè, van bouw je huis op de rots of op de zand. Of het zand. Ga ik weer. Maar dat super belangrijk is van, hey, hoe stevig sta je, bij wijze van spreken, als het gaat stormen? Want dat het gaat stormen, nou, dat zijn we nu wel achtergekomen.
Ja.
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 Ja, en dan hoeft het nog niet eens te stormen omdat jij zelf ziek bent, of omdat mensen om jou heen ziek zijn. Maar het stormt voor ons allemaal, omdat hoe je leven ook ingericht is, je merkt hier wat van. Weet je wel? Dus de hele maatschappij is ontwricht. Ja, dat is wel dat zou je wel een storm mogen noemen.
Ja, ja, en ik denk ook van gewoon, hè, hoe ik denk dat als jonge mensen zijn, ben je toch ook bezig met de toekomst. En ja, hoe gaat dat dan eruit zien? Met school, ik bedoel, ik zit nu ook midden in mijn afstuderen. Weet je, ja, hoe gaat dat precies nu? Ik heb er ook wel vragen bij.
Krijg jij hem niet ook gewoon cadeau?
Ja, het zal leuk wezen. Nee, maar het lijkt me heel leuk om af te studeren. Maar meer dat, die onrust, zeg maar, die het kan geven, of de onzekerheid. Zeg maar, als je daar op een gegeven moment plek aan geeft, of je geeft er aandacht aan, dan kun je misschien wel in één keer nog verdrietiger gaan worden.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En dat is natuurlijk best wel heel vervelend of spannend. Maar het is juist iets, doordat we het juist een plek geven en een aandacht aan geven, dat het op een gegeven moment in je hart misschien wat rustiger kan worden, waardoor je over het algemeen ook wat rust kan komen.
Ja, je kan er op twee manieren mee omgaan natuurlijk. Je kan zeggen, Oké, ik ga er juist heel erg in zitten en ik ga er heel veel aandacht aan geven. Ik ga de zorgen die ik heb, ga ik juist heel erg naar boven halen. En dan ga ik me nog meer zorgen maken. Ja, dat is precies het tegenovergestelde van wat wij bedoelen te zeggen.
Ja.
Maar het ligt veel meer in, oké, maar haal het naar boven om het vervolgens ook aan God te kunnen geven. Ja. En zodat hij zijn vrede daaraan kan gaan verbinden.
Ja.
Daar heeft het denk ik veel meer mee te maken.
Ik moet ook telkens denken aan, ik zag dat van de week ook voorbij komen, van hoe lang Noach in de ark heeft gezeten. En dat schijnt, ik heb het net even opgezocht, schijnt dat hij in totaal ongeveer 370 dagen in die ark heeft gezeten. Dus Noach heeft eigenlijk meer dan een jaar in quarantaine gezeten. Ja. Met alleen zijn gezinnetje en heel veel dieren.
Ja.
Die had natuurlijk ook niet de middelen om weg te vluchten en van alles. Dus,
die had geen Call of Duty, nee.
Nee. Dus dat was wel een intense situatie. En,
misschien moest je wel af en toe een kip vangen of zo. Ja.
Dan mocht hem niet slachten in ieder geval.
Nee. Had er maar twee.
Hadden we nu geen kip gehad.
Maar niet, ik zit er sindsdien een beetje over na te denken van hè, wat, het zou haast mooi zijn als je een soort dagboek van Noach in die tijd had gehad. Dat je, ja, we weten natuurlijk wel dat het aan het eind dat hij die rust vond en dat er ook weer rust over de schepping kwam. Want hij zou ook wel echt rouw hebben gehad over alles wat hij kende, verging gewoon. En vervolgens zat hij heel lang in quarantaine met alleen zijn gezin, dat het enige wat overbleef. En vervolgens kwam er na een jaar tijd wel weer een hele nieuwe schepping met een nieuwe belofte ook. Met de belofte van die vrede. Dus wat dat betreft is dat wel een mooi verhaal wat hier wat ook een beetje doet denken aan deze situatie. Maar nou ja, ik zou het wel eens zou interessant zijn als je een soort dagboek had gehad van wat nodig dan in die tijd, hoe die rouw verwerkte en hoe die weer hoop kreeg.
Maar zoals we nu dan een beetje in gesprek zijn en we hebben het over hoe overleef ik quarantaine, dan is het dus eigenlijk ook een beetje, nou, er gebeurt best heel veel en dat kan best wel wat met je doen.
Mm-hmm.
Geef je daar aandacht aan of niet? En misschien om het te overleven is misschien wel goed om daar wel wat aandacht aan te geven.
Ja.
Anders dan raast het maar door en dan... Ja.
Nou ja, en niet per se zelfs alleen maar overleven, maar er vervolgens ook sterker uitkomen dan dat je erin gegaan bent. Hè? Ik geloof dat dat mogelijk is. Dat je juist door deze periode heen uiteindelijk sterker wordt.
Dat is denk ik wel, zeg maar, als Jezus onze goede herder is, dan wil hij ons toch ook leiden op een manier dat we ook groeien. En dat we sterker worden.
Ja.
Zelfs in deze situatie. En ja, hoe gaat dat dan? Hoe kunnen we dat doen? Ik denk, wat jij zegt, van ja, zelfs zo'n situatie kan je sterker maken. Kan je doen groeien in je geloof. Kun je misschien wel meer tot rust komen. Mm-hmm. Ik denk dat best wel veel jongeren druk zijn met school, met sport, met baantje, met wat dan ook allemaal erbij komt kijken, vriendengroepen, sociale media, heel veel van dat is er natuurlijk eventueel nog steeds. Maar je wordt toch wel op een bepaalde manier stilgezet, waardoor je misschien toch wel net dat ene extra hebt om eens een keer na te denken, hey, kan ik eigenlijk wel 5 minuten stil zijn bijvoorbeeld? Ik denk dat dat wel een mooie vraag is voor jongeren. Van, ga eens proberen 5 minuten stil te zijn.
Een mooie uitdaging.
Ja, leg je telefoon beneden neer.
Ja.
Kijken wat er dan allemaal komt.
Ja, en schrijf dat eens op.
Ja.
Ja.
Ik heb ze thuis een kring met vrienden. En normaal is het lastig om af te spreken, want dan hebben ook allemaal onze druktes. Allemaal een miljoen projecten waarin we betrokken zijn. Maar nu hebben we wat meer tijd. Dus nu hebben we gezegd van laten we proberen wekelijks een videokring te doen. En we hebben nu ook, vorige week zijn we een leesplan gestart. Die we gisteren hebben afgerond. Dat kan via de Bijbel-app. Hè, kan je zo'n leesplan starten met z'n allen.
Echt een aanrader.
Daar zat ik ook aan te denken van dat is iets wat je makkelijk kan doen. Iedereen heeft appgroepen met vrienden. En dan kan je als één iemand zo'n leesplan start, dan kunnen anderen op de link klikken en daar gewoon inhaken. En dan kun je met elkaar, dat is gewoon per dag is dat ingedeeld. En er zijn leesplannen van bijvoorbeeld 5 dagen. En wij hebben er nu zo eentje gedaan. Nou, dan kun je gewoon elke dag, weet je precies wat je moet lezen. Dat valt ook best wel mee. En, en dan kun je er ook op reageren
3 minuutjes?
Met z'n allen. Ja, dat is een kort stukje uit de Bijbel en een kort stukje overdenking vaak. En dan is er dus ook ruimte om er iets over te zeggen. Dus dat is ook wel leuk. Dan kun je, dan weet je een beetje van wie is er allemaal mee bezig en wat denken anderen. Dus dat is een uitgelezen kans in deze tijd.
Dus inderdaad, dat geeft weer tijdens deze tijd heb je weer nieuwe mogelijkheden.
Ja,
die best tof zijn.
Ja, als je het hebt over de sterker uitkomen. Nou ja, ik denk bijbellezen is iets wat iedereen altijd lastig vindt. En dat komt ook doordat we het altijd zo gigantisch druk hebben. En daar hebben we nu in ieder geval iets meer tijd voor.
Ja. Ik zit nog even na te denken over waar we het net de hele tijd over hadden. Dat je aandacht geeft aan de onrust om uiteindelijk tot rust te komen. Maar het is niet, het is niet zeg maar iets, een trucje of zo natuurlijk wat je doet. Daar kan natuurlijk best wel heel veel tijd in zitten. Ik ben zelf 3 jaar geleden ben ik in een burn-out terechtgekomen. En toen heb ik wel echt weken eigenlijk nodig gehad. Maar goed, ja, ik was ook burn-out. Dus misschien iets andere situatie dan dit. Maar om gewoon tot rust te komen, zeg maar. Mijn voornaamste klacht was dat ik heel snel hoofdpijn kreeg. Dus ik kon niet even, zeg maar, in de kerk zijn of met kinderen om me heen. Dat trok ik gewoon echt niet. Maar gewoon omdat ik geen rust had in mijn hoofd. En dat moest ik echt leren. Van, oké, dan komen al die gedachten, komen allemaal zorgen, wat er ook, zeg maar, voorbij kwam. En ik heb gewoon geleerd, laat het allemaal maar voorbij komen. Weet je, net alsof het gewoon allemaal zeilbootjes zijn die even langs varen. Nou, laat die zeilbootjes maar allemaal langs varen. En op een gegeven moment zal er een moment komen dat er maar heel weinig bootjes nog maar zijn. Dan is het nog even doorzetten. En dan is het op een gegeven moment even rustig. En wat ik mooi vind is dat de vrede van God, die heeft in ons. En Jezus zegt ook van, misschien dat we die tekst zo meteen nog kunnen lezen van, geef je zorgen aan mij. Maar misschien is het dan wel goed om bij stil te staan van, hey, wat zijn nou eigenlijk al mijn zorgen? Wat is nou al die onrust? En daarom zeg ik ook van, wat jij zei van, schrijf de dingen op als je even die 5 minuten stil bent. Zodat je ook weet, misschien moet je wat langer stil zijn. Maar, of vaker 5 minuten. Maar dat je het opschrijft en dat je ook weet van, oké, Heer, dit zijn echt alle dingen en die wil ik ook echt aan u geven. Want hoe gaaf is het dat wij als christenen gewoon een verlosser hebben, een bevrijder, die ons in deze tijd echt wil helpen. Wat een zegen, weet je wel. En daar raken we echt heel erg enthousiast over. Dat ik denk, oh, dank u wel, Heer Jezus, dat u zegt, geef je zorg aan mij. Ik wil je vrede geven. En ja, waarom doen we dat niet, zeg maar? Waarom zouden we dat niet doen?
We hebben het over hoe overleef ik quarantaine. Er komt de laatste tijd ook nog wel iets anders in het nieuws. Wat nou als je in quarantaine zit en je geen, om wat voor reden dan ook, geen veilige thuissituatie hebt? Dus bijvoorbeeld doordat er huiselijk geweld is, of misschien zelfs wel misbruik, of dat je ouders hebt die niet goed voor je kunnen zorgen. Ja, hoe overleef je dan de quarantaine?
Ja, of op andere manieren, dat je niet de middelen hebt om echt verbonden te blijven met school met de wereld om je heen. Nou, ik vind dat wel heel erg moeilijk. Ik denk dat een van de eerste berichten was op een gegeven moment die je na de maatregelen van de regering ook zag, dat die kindertelefoon roodgloeiend werd, of hoe noem je dat?
Ja.
Ja, dat raakt mij wel heel erg. En de enige manier eigenlijk hoe ik daar een beetje op kan reageren is om echt gewoon voor te bidden. En echt God te vragen van, Heer, wilt u echt beschermen? Een oplossing bieden.
Ja.
Want ik geloof wel, de psalmen staan er ook vol van. Even uit mijn hoofd, psalm 11 volgens mij, of 10 of 11, maar het gebed, zeg maar, tegen onrechtvaardigheid, tegen geweld, tegen mensen die zwak zijn, die kwetsbaar zijn. Als daar, zeg maar, gebruik van wordt gemaakt, of dat daar misbruik van wordt gemaakt, dan is dat echt iets wat Gods hart raakt en waar we echt voor mogen bidden en God mogen vragen om daar in actie te komen. Maar ik vind het lastig om te denken van, ja, hoe kan ik daar anders mee omgaan? Of?
Ja, dat is natuurlijk, er zijn geen korte of snelle antwoorden op zoiets. Het is inderdaad goed om dat te benoemen van gebed, want zoiets moet je gewoon sowieso niet onderschatten. Hoe lastig dat kan zijn.
Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je, ondanks dat het een thema is waarvan de kans vrij groot is dat er heel veel schaamte over is, dat dit niet iets is waar niemand anders vanaf weet. Dus als dit het geval is, stel je zit in een onveilige thuissituatie. En of het nou wel of niet quarantaine is, dan maakt dan eigenlijk helemaal geen bal meer uit. Maar als je in een onveilige situatie zit, jij bent niet de oorzaak van die onveilige situatie. Dus jij hebt je nergens voor te schamen. En neem iemand in vertrouwen waar je dit mee kan delen. En het is heel goed als dat een vriend of een vriendin is. Maar neem alsjeblieft ook iemand in vertrouwen die wat meer levenservaring heeft. Zodat die jou kan helpen daar een route in te vinden. Zijn sowieso binnen onze drie kerken zijn er sowieso heel veel mensen die je daar graag bij zouden willen helpen. Dus geef dat gerust aan een van ons aan. Maar misschien vind je dat moeilijk. Dan zijn er nog genoeg andere wegen om dat te doen. Stichting Chris, wat er ook met je is, bel Chris. Toen ik kind was, was dat al een slogan van ze. Ja, dat geldt nog steeds, weet je wel. En Chris is er niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor jongeren. Als je naar hun website gaat, chris.nl, ja, dan kan je met ze chatten, met ze mailen, je kan met ze bellen. Het kan in instantie anoniem. Het kan niet anoniem wat jij prettig vindt. Maar waarbij je wel de mogelijkheid hebt om sowieso even je verhaal te doen. Maar ook om eens te horen, wat zou ik kunnen doen? Dat je gewoon echt handvatten krijgt om in de situatie waarin je zit, om daarmee te leven. Zodat je er ook echt niet alleen mee rond hoeft te blijven lopen. Dat is nergens voor nodig.
Het is goed dat je gaat praten.
Ja.
In zo'n situatie. Ja, praat met God, maar praat ook met anderen erover. Maar dat is best heel moeilijk. Spannend.
Ja. Maar juist omdat er zoveel schaamte over is. Dat is zo oneerlijk. Want het is helemaal nergens voor nodig. Weet je? Dat is echt... Er is ook niemand... Ja, of
die jou oordeelt.
Nee, ja, of je moet wel een heel lomp persoon treffen.
Ja, dat kan natuurlijk ook angst zijn, hè? Als je het hebt over huiselijk geweld of dat soort dingen, dan ben je... dan kan ik me voorstellen dat je ook bang bent voor als je de andere mensen bij betrekt, als je andere mensen in vertrouwen neemt.
Ja.
Bang bent dat uitlekt en dat je nog erger de sjaak bent, zeg maar.
Ik denk dat het gewoon belangrijk is om te weten dat als we nadenken hoe God naar ons kijkt, dat hij heeft vrijheid voor ons.
Ja.
Wij mogen in vrijheid leven. En als je op wat voor manier dan ook toch denkt van, hé, maar ik voel echt heel weinig vrijheid, dan mag je wel weten, maar je bent wel gemaakt om in vrijheid te leven.
Ja.
Dus zoek ook naar die vrijheid en ja, praat er met mensen over. Maar weet dat je het verdient.
Ja.
Weet je verdient het echt.
Ja, en God is ook echt een God die juist in verdrukking, in wat voor situatie dan ook, wil hij werken. En ja, dat is een mooi iets om aan vast te houden. En dat is tegelijkertijd natuurlijk, het voelt een beetje als makkelijk praten. Maar... Het is wel mooi om als je de Bijbel leest, ook alle situaties waarin mensen verdrukt worden. In het Oude Testament wordt Israël regelmatig verdrukt en dan zie je hoe God met Israël is. In het Nieuwe Testament zie je hoe individuen worden verdrukt of als minder worden gezien of hoe onrecht wordt aangedaan aan mensen. En dan zie je ook hoe God dan daar op krachtige manier ook soms doorheen kan breken. Dus betrek ook God vooral in de struggle die je hebt daarmee. Zou ik zeggen.
Ja. En we hadden het net over rust en onrust die er is in je leven. En eigenlijk is dit ook zo'n onderwerp waarbij heel veel onrust kan geven in je leven. En Farwijk die vroeg net al, hey, zou je die tekst niet eens voor kunnen lezen? Dus die staat in Matteüs 11, vanaf vers 28. Daar staat, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat Jezus hier volgens mij mee probeert te zeggen is dat er sowieso geen betere plek is om te zijn dan dicht bij hem. En dat als je bij hem komt, dat je niet bang hoeft te zijn, dat hij je verder wil beperken. Dat hij je allemaal lasten op gaat leggen die je niet kunt dragen. Maar dat hij juist je zo ontzettend graag vrijheid wil geven. En dat die vrijheid die hij jou wil geven, dat die voor een hele diepe innerlijke rust zal zorgen. En dat wensen we je toe. Waar alle drie ons hart is dat jij Jezus leert kennen. En dat je de diepe rust die Jezus jou wil geven, dat je die mag gaan leren kennen in je eigen leven. We sluiten af met een heel mooi lied. Wat gezongen wordt door Jonathan en Jonathan. En als we dat lied gezongen hebben, dan wil ik heel graag nog voor jullie bidden.
Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. No longer am I held by the yoke of this world. Come under the yoke of Jesus. Yoke is easy, his burden is so light. No longer am I held by the yoke of this world. Come under the yoke of Jesus. Yoke is easy, his burden is so light. Burden is so light. Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. Take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my load again. No longer am I held by the yoke of this world. Come under the yoke of Jesus. Yoke is easy, his burden is so light. No longer am I held by the yoke of this world. Come under the yoke of Jesus. Yoke is easy, his burden is so light. His burden is so light. He lifted my load. You lifting 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 my load. lifting my load. You're 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 lifting my load. Yoke is easy, his burden is so light. No longer am I held by the yoke of this world. Come under the yoke of Jesus. Yoke is easy, his burden is so light. His burden is so light.
Heer God, we zitten in een hele gekke, bijzondere tijd. En we willen u vragen om ons in deze tijd ook heel bijzonder tegemoet te komen. Shalom, dat is het woord wat al genoemd is. Vrede, diepe vrede van u. Heer, dat als we bij u komen, dat we van u rust zullen ontvangen. Heel in het bijzonder willen we bidden voor al die tieners die in situaties zitten die niet veilig zijn. Die in huizen zitten die niet veilig zijn. Heere God, wilt u op de een of andere manier daar een doorbraak geven. Dat het licht van uw koninkrijk daar ook zichtbaar in mag gaan worden. En dat mensen die zich daar schuldig gaan maken tot inkeer mogen komen. Dat ze diezelfde diepe rust en vrede die bij u vandaan komt ook mogen gaan leren kennen voor hun eigen leven. En dat dat de grond onder hun voeten mag gaan worden. Maar zeker ook de mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dat ze mensen om zich heen mogen hebben die ze kunnen vertrouwen. Mensen waar ze dit mee kunnen delen. En dat er een uitweg mag komen. Heere God, we vragen u voor ons allemaal. Of u met uw liefde, uw genade en uw gemeenschap wil verbinden aan ons eigen leven. Amen. Superleuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. We hopen dat je ervan genoten hebt. Het kan best wel zijn dat we dingen besproken hebben waar je vragen over hebt, waar je hart over wil luchten, dat kan ook. We hebben de website van het jongerenwerk van Berea daarvoor in gebruik. Als je gaat naar www.berea-jongerenwerk.nl/podcast, dan kan je sowieso deze podcast nog een keer luisteren, gewoon omdat die zo fantastisch is. Maar wat je ook kan doen, is daar een formuliertje invullen. Dat kan anoniem. Daar hoeft je naam niet bij te staan. Dus als je dat graag anoniem wil doen, dan kan dat. Dan vul je daar gewoon een formuliertje in. Schrijf je bericht en dan komt hij bij ons binnen. Kunnen wij hem lezen? Misschien is het een vraag voor een volgende podcastaflevering. Misschien is het ook wel gewoon iets waar je je hart over wil luchten, zodat we voor je kunnen bidden. Wat jij wil. Het staat open om gebruikt te worden. Dus maak daar gerust gebruik van. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot snel.